Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...
Het risico wat je hebt is dat als je nu versleutelde informatie opvangt, als zijnde China bijvoorbeeld, je slaat dat op een server en je kijkt 10 jaar later, als de supercomputer er wel is, naar die data. Een hele hoop data is niet relevant meer. Hè? Denk bijvoorbeeld aan wat troepen tegen elkaar zeggen, et cetera. Dat is allemaal niet relevant meer. Andere informatie, zoals informanten of andere zaken, die kunnen nog steeds na 10 jaar of na 15 jaar relevant zijn. En dat is eigenlijk het grote gevaar van de supercomputer. De huidige algoritmes die we veelal gebruiken, die zijn niet bestand tegen de supercomputer. Als die dan ontsleuteld worden en dat is dan nog steeds gevoelig, dan hebben we een gigantisch probleem. En dat is de reden waarom we nu moeten acteren.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Cryptography is terrifying. It's based on math that most of us don't understand, yet is the one thing that makes the internet secure. Without the mysterious art of cryptography, there would be no secrets and no privacy in the digital world.
What you're hearing are real-time battlefield communications between rank-and-file units on the front lines. They reveal a Russian military early on, already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly committing war crimes.
Quantum computers gaan de grootste technologische revolutie worden van deze eeuw. Dat zeggen alle experts en iedereen wil meedoen. Want als je niet meegaat in de quantumrevolutie, ja, dan kan je je succes eigenlijk wel op je buik schrijven.
WhatsAppen, internetbankieren of gewoon iets lezen op een website. Dat is allemaal mogelijk dankzij cryptografie, oftewel informatiebeveiliging. Bij inlichtingendiensten en in oorlogen is het tenminste net zo belangrijk. Je wil immers niet dat je tegenstander weet waar jij mee bezig bent. Door nieuwe technologieën wordt cryptografie steeds uitgebreider en nog belangrijker. Maar die nieuwe technologieën maken ons ook kwetsbaar. Want de manier waarop informatie nu versleuteld wordt, is in de toekomst misschien wel achterhaald. Welke uitdagingen liggen er en hoe worden we strategisch autonoom op dit gebied? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten. Harmen Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto. En Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie, verbonden aan de Universiteit Leiden en het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam.
Nou, wat een chaos in cryptoland, want de Bitcoin-koers heeft in een jaar tijd nog nooit zo laag gestaan.
Ja, we hebben afgesproken elkaar te gaan tutoyeren. Dan begin ik met Harm. Op het moment dat jullie het woord cryptografie gebruiken, hoe vaak denken mensen dan dat het over cryptovaluta gaat, zoals bijvoorbeeld Bitcoin?
Nou, ik denk wel zo'n 90% van de keren dat ik mensen spreek.
Bijna altijd dus.
Ja, klopt.
En in hoeverre heeft de techniek achter die cryptovaluta, heeft die iets te maken met cryptografie?
Nou, beide heeft wel te maken met cryptografie. Cryptografie is een vorm van wiskunde. En voor cryptomunten is oningewikkelde wiskunde nodig om dat soort zaken voor elkaar te krijgen.
Ja, dan weten we echt weer wat het is natuurlijk. Maar goed, die verwarring. En dan ga ik even naar de hoogleraar wiskunde. Ook, ik denk niet in de collegezaal, maar daarbuiten heel vaak die verwarring ook met cryptovaluta.
Inderdaad. Steeds meer wordt het begrip crypto gereserveerd voor cryptovaluta. En dat zorgt soms wel eens voor verwarring inderdaad.
En wat is dan meteen het eerste antwoord van de professor?
Nou, voor mij is crypto een afkorting van cryptografie of cryptologie. Dus voor mij en studenten en mensen in mijn vakgebied staat het eerder voor de cryptologie dan voor de cryptomunten.
Cryptografie, als je het nu moet uitleggen aan cryptografie voor dummies.
Nou, cryptografie is een manier, een wiskundige manier om berichten te versleutelen. Dus eigenlijk onze communicatie te versleutelen, zodat de ontvanger, de beoogde ontvanger, wel kan zien wat er staat. En dat eventuele afluisteraars dat die dat niet kunnen zien.
Ja, dat laatste is erg belangrijk. Daar gaan we zeker eventjes op door. Want je hebt ook allerlei vormen natuurlijk van cryptografie. Ronald, kun je er een paar noemen?
Nou, allereerst sluit ik me van harte aan bij de samenvatting die Harmen geeft. Cryptografie als methode, als aanpak om veilige communicatie mogelijk te maken. Sinds de jaren 80 is daar ook een ander deel bijgekomen. En dat behelst secure multiparty computation.
Pardon?
Secure multiparty computation, dat gaat niet over het veilig maken van een communicatiekanaal, maar dat gaat meer over hoe meerdere partijen die ieder hun geheime informatie hebben, toch de totaal aan die informatie kunnen processen zonder die gevoelige informatie met elkaar te hoeven uitwisselen.
Het idee van dus documenten met elkaar delen, maar bijvoorbeeld een bijlage geheim willen houden.
Nou, bijvoorbeeld digitale verkiezingen zou een voorbeeld kunnen zijn. Maar ook auctions, hè, dus...
Veilingen?
Veilingen, ja, inderdaad. Waarbij de biedstrategie geheim blijft, maar daar toch de winnaar uitgerekend kan worden zonder andere informatie prijs te geven. Dus dat gaat over meerdere partijen die geheime informatie hebben, die op een bepaalde gecontroleerde manier zeker informatie wel willen prijsgeven, maar de rest niet.
Nou, het begint steeds duidelijker te worden. Het begint ook steeds met de dagen, denk ik. Hoop ik ook voor de mensen die dit nu voor het eerst horen. Harm, als ik aan het verleden denk, misschien wel het nabije verleden, maar dan mag ik iets verder terug, dan denk je vaak aan het coderen van berichten. Hè, om te voorkomen dus dat ze onderschept worden. Is dat het begin misschien wel van cryptografie of niet?
Nou, zo zou je het kunnen doen. Maar je kunt eigenlijk helemaal terug naar de oudheid. Naar de Romeinen en de Grieken die ook al daar mee bezig zijn geweest. Uiteraard op een analoge manier. Hè. Het digitale, dat is van wat recentere tijd.
Nee, dat is zeker, ja.
Ja. En ik denk dat een heel bekend voorbeeld van cryptografie is ook de Enigma uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is een versleutelingsmachine die gebruikt werd voor de Duitsers. En uiteindelijk ontcijferd is door de Britten.
Ik wou net zeggen, ja. Dat is in ieder geval wel een heel goed voorbeeld natuurlijk. Maar het gaat dus, het dateert van die tijd. Van die tijd, daarmee kun je het vergelijken. En dat is een soort basis waarop cryptografie gebouwd is.
De basis is... Eigenlijk is het een ontwikkeling zoals wij heel veel vakgebieden. Dus ik denk dat de basis vanuit de Grieken en de Romeinen was eigenlijk nog in de huidige tijdgeest is dat heel eenvoudig geweest. Denk aan bij de Romeinen Caesar Cipher, waarbij eigenlijk elke letter een klein beetje anders gemaakt werd, maar het was altijd dezelfde letter. Dus eigenlijk heel makkelijk te ontsleutelen.
Ja.
En telkens is het hetzelfde als met boeven en politie, om het zo maar te zeggen. De cryptologen die vinden weer een list om de zaken ingewikkelder te coderen, zodat het weer moeilijker wordt voor een buitenstaander om het te decoderen.
En de cryptologen lopen per definitie achter of niet?
Nou, het zijn eigenlijk beide cryptologen, zou je kunnen zeggen. Want ook de ontcijferaars zou je kunnen noemen dat cryptologen zijn.
Ja, dan dan is die analogie tussen beide heel duidelijk ook. Inderdaad, die strijd tussen de boeven en degene die de boeven willen vangen, die speelt ook. Die zal ook nog even terugkomen. Als het gaat over het strategisch denken op het strategisch vlak, gaat het dan vooral over defensie? Gaat het over inlichtingendiensten die hier gebruik van maken of niet?
Nou, de cryptografie wordt en cryptologie wordt eigenlijk door alle partijen, je noemt het in de intro ook al, wordt door alle partijen gebruikt. Of je nou WhatsApp gebruikt, dan zie je end-to-end encryption zie je dan staan. Dus wij als personen gebruiken dat zeker. Wanneer wordt het nog belangrijker? Het is natuurlijk heel onprettig dat mensen mijn berichten die ik privé met mijn vrouw uitwissel, dat die meelezen. Dat is een stuk privacy. Maar wanneer het echt spannend wordt, is als we het hebben over staatsgeheimen. Bijvoorbeeld mensen die met Ridu Kantari daartegen willen getuigen, dat anoniem willen doen. Als dat soort informatie bekend wordt, dan zijn de poppen aan het dansen.
Ik denk degene die misdaad een beetje voor hebben dat overal kunnen lezen en horen. Dan gaat het over de pretty good privacy berichten. Die worden dan ontsleuteld. Dat is een beetje vergelijkbaar. Daar gaat het over.
Ja, dus waar het mij nu om ging is dat de politie onderling daar ook wel eens informatie moet uitwisselen. En wij willen ervoor zorgen als Nederland dat type berichten, dat zo versleuteld is, dat ook met de honderden miljoenen of miljarden of hoeveel deze man ook heeft aan crimineel geld, dat daar die berichten niet ontsleuteld kunnen worden, zodat de rechten en de identiteit van mensen ook gewoon echt wel gewaarborgd blijft.
Ja, extreem belangrijke taak, zou ik bijna zeggen. En je kunt zeggen ook, dat met alle technologie van nu, dat de cryptografie enorm veranderd is. Maar wat moet ik erbij voorstellen, Ronald? Want dat lees ik in alle publicaties. Daar wordt er altijd gezegd, door technologie is enorm veel veranderd, exponentieel veel veranderd. Is dat zo of niet?
Ja, nou goed, in ieder geval tot in de 20e eeuw ging het bij cryptografie vooral om het bedenken en uitvoeren van handcijfers. Hè. Toen waren er nog geen computationele handmiddelen om daarbij te ondersteunen. En in de Tweede Wereldoorlog zag je dus eigenlijk dat aan de kant van de geallieerden er werden computers ontwikkeld. Hè. En daarmee werd een algoritme om die cijfers te breken. En dat is waarschijnlijk iets waar de toenmalige vijand onvoldoende rekening mee gehouden heeft. En dat gaf het voordeel voor de geallieerden. Een beslissend of onderdeel van beslissende strategisch voordeel. En eigenlijk is de wetenschap van de cryptografie na de Tweede Wereldoorlog goed van de grond gekomen. En is men informatietheorie gaan ontwikkelen. Claude Shannon heeft dat gedaan in Amerika. Om, zou maar zeggen, een begin te maken met begrijpen op wiskundige wijze wat cryptografie nou eigenlijk is. Wat is een cijfer? En van daaruit is het langzamerhand op gang gekomen. En een grote ontwikkeling is in de jaren 70 gekomen. Tot de jaren 70 was cryptografie vooral het domein van de militairen en van de inlichtingendiensten. En in de jaren 70 is een grote doorbraak gekomen met de ontwikkeling van de public key cryptografie. Dat is echt een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis van de cryptografie geweest.
Dat is belangrijk, maar even wat betekent dat precies dan?
Dat zal ik uitleggen. Kijk, een van de zwakheden of moeilijkheden van de cryptografie die tot dan toe werd gebruikt is het zogenaamde key exchange probleem. Hè? Dus alle cryptografie voor secure communications die tot de jaren 70 werd gebruikt, die gaat ervan uit dat elk tweetal partijen dat met elkaar wil communiceren zal eerst een geheime sleutel moeten uitwisselen. Dat lijkt een soort kip-en-het-ei probleem.
Ja.
Nou, in de praktijk, en dat heb je gezien ook in de Tweede Wereldoorlog, werd dat dus, er moeten gewoon codeboeken uitgewisseld worden. Hè? Op een te vertrouwen manier. En daarmee kan men een tijdje, als die boeken goed ontvangen zijn, kan men een tijdje aan de gang. Hè? De geheime sleutels, et cetera. Maar daar zitten allerlei zwakheden in. Die kunnen onderschept worden en dergelijke. En het is ontzettend bewerkelijk om tussen elk tweetal partijen die met elkaar wil geheim communiceren, om daar een sleutel voor af te spreken. In de jaren 70 heeft men public key cryptografie bedacht. En het uitgangsprincipe daar is dat je om die key exchange probleem heen kunt. Dus die paradox is daarmee opgeheven. Omdat iedereen een publieke sleutel heeft met een bijpassende geheime sleutel die hij zelf heeft gegenereerd, at random. En als je die persoon of die entiteit een bericht wil sturen, heb je alleen zijn publieke sleutel nodig. En die staat als het ware in een telefoonboek.
Maar dat is een belangrijk moment. Dus laten we zeggen vanaf de jaren 70, wat ik net zei, van defensie en inlichtingendiensten maken vooral gebruik van. Dat klopt ook tot de jaren 70, maar daarna was het voor iedereen toegankelijk. Wie maken er nu vooral gebruik van?
Ja, nou ja, goed. Nog vanuit de jaren 70 tot het begin de jaren 90 of de helft jaren 90 was de public key cryptografie het domein van de universiteiten. Ja, daar werd onderzoek naar gedaan. Naar de veiligheid van nieuwe systemen die vooral op getaltheorie waren gebaseerd, et cetera. En er werden allerlei use cases bedacht, deployment scenario's, et cetera. En ik kan me nog goed herinneren vanaf het begin jaren 90, toen ik onderzoek begon te doen in dit vak, dat men over het algemeen toen dacht dat het geadopteerd zou worden door de banken, hè, die tot dan toe als het ware voor proprietary algoritme gebruikten. Die wilden niks prijsgeven. Ze dachten dat dat aan de veiligheid zou bijdragen. Ook al had de Nederlander Kerkhof in de 19e eeuw al gezegd dat de veiligheid in de sleutel moet zitten in het algoritme, niet in het geheim houden van het algoritme, want dat kan altijd onderschept worden. Hoe dan ook, to cut a long story short.
Dus de banken gingen er ook gebruik van maken?
Nou nee, dat zo gebeurde het eigenlijk niet, want het internet gebeurde. Ja, vanaf tot begin jaren 90, wie had er toegang tot het internet? Er waren universiteiten, misschien overheden, et cetera. Maar ik zou maar zeggen, de public at large had geen toegang tot het internet. Maar dat begon vanaf de midden jaren 90 te komen. En toen kwamen er natuurlijk ook commercie op het internet. En toen moesten mensen creditcardbetalingen gaan maken en dergelijke. En zo kon het gebeuren dat het RSA-systeem, dat in de jaren 70 was bedacht voor oplossing van de public key cryptografie, ineens internetconnecties ging beveiligen. En toen gebruikte ineens tientallen miljoenen en al snel honderden miljoenen mensen het. En uiteindelijk kwam het in de smartphones terecht. En natuurlijk met name in de communicatie-apps, et cetera. Maar is het
niet meer weg te denken.
Niet meer weg te denken. Iedereen gebruikt het. Ook al denk je te weten dat het niet zo is. Het is toch zo.
Het is misschien een lastige vraag, omdat je dat op allerlei niveaus kunt beantwoorden. Maar is het nu ook op een heel niveau, hoog niveau aanbeland? Dat wil zeggen dat degenen die er kwaad mee willen, er steeds minder kwaad mee kunnen, omdat degenen die het beveiligen steeds beter zijn geworden?
Nou ja, goed, de veiligheid van systemen hangt van een heleboel factoren af. Hè? Dus als kwaadwillenden achter geheime informatie willen komen, dan is cryptografie meestal de strongest link in de chain. Er zijn diverse manieren daaromheen. Hè? Dus side-channel attacks zijn bijvoorbeeld mogelijk. Men kan ook laptops of devices aanvallen en informatie bemachtigen voordat het geencrypt wordt.
Maar dat kan iedereen in de zin van dat zou iedereen die verstand van zaken heeft, dat zou een WizKit ook kunnen doen?
Nee.
Het is niet op het niveau van de DDoS aanvallen.
Nee, ik bedoel, als je het nieuws kijkt, bijvoorbeeld de afgelopen tijd, het Pegasus-systeem, dat smartphones aanval, dat is niet zomaar tot voor iedereen ter beschikking.
Mobiele telefoons van staatshoofden, politici.
Ja, goed, daar wordt dus informatie achterhaald voordat het geencrypt is.
Dan is er nog een belangrijke vraag. En Harmen, jij had het er in zekere zin speelde jij er al op. De boeven, de kwaadwillenden en de goedwillenden, nou, die hebben voeren een strijd met elkaar. Maar hoe zit het met verschillende landen? Je wil dan wel weten of ze allemaal dezelfde typografie gebruiken. Is dat ook zo?
Nou, er zijn allerlei manieren om cryptografie te gebruiken. Wat Ronald ook al aangaf is algoritmes. De wiskunde is over het algemeen vrij breed bekend. En het gaat dus om die sleutels. Er zijn verschillende landen die gebruiken verschillende zaken, maar veelal ook hetzelfde. Op zich zou het daar niet in moeten zitten. Wat je wel ziet is dat de slechte landen, zoals wij het in ieder geval zien, die zitten wat vaker dichter erop om die ontcijfering te doen. Denk aan Saudi-Arabië, waar zaken, waar journalisten onderdrukt worden. Die vinden het zeer interessant om bijvoorbeeld met zo'n Pegasus software journalisten te onderscheppen.
Die lopen ook voor deze landen? Landen als Saudi-Arabië of niet?
Dat zou ik niet zo zeggen. Dat vermoeden heb ik niet. Maar wat zij dus wel doen is, in plaats van dat ze de cryptografie aanvallen, dat zij in dit geval dan de telefoon zelf aanvullen. Dus wat Ronald ook aangaf, ja, ze werken eigenlijk om de cryptografie heen. En doordat ze op de telefoon zelf zitten, kunnen zij al berichten onderscheppen en locatie aftappen, et cetera, voordat het met een WhatsApp bijvoorbeeld wel weer versleuteld verstuurd wordt.
Zij passen een andere route toe. Als je kijkt naar de verschillende manieren van versleuteling, als je kijkt naar dit hele verhaal waar we het nu over hebben, welke landen of landengroepen zijn hier het beste in? Welke hebben een voorsprong wereldwijd?
Nou, de Verenigde Staten is absoluut wel leider hierin. En als je kijkt naar de ontwikkelingen, denk ik dat Nederland ook best wel hoog staat in dit geheel.
Ja, kunnen we nog een paar toevoegen of niet? Want die betekent dat China, Rusland lopen hier achterop Amerika, of niet, Ronald?
Ik zou zeggen dat wetenschappelijk gezien heel veel massa en kwaliteit zit in de Verenigde Staten. Maar natuurlijk ook in Europa met inclusie van Israël.
Wordt er wetenschappelijk overigens op vrije manieren informatie uitgewisseld? Doe je dat met collega-wetenschappers in alle landen?
Ja, zeker. Er is gewoon een open literatuur.
Zo met Russen en Chinezen?
Die doen ook mee aan dat internationale, mondiale wetenschappelijk spel. En zoals dat ook op andere wetenschapsterreinen is.
What you're hearing are real-time battlefield communications between rank and file units on the front lines. They reveal a Russian military early on, already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly committing war crimes.
Ja, want we zitten midden in die oorlog in Oekraïne. Ook daarin is dus cryptografie belangrijk. En denk aan de codering van berichten. We horen dat in het begin konden we zo wat real-time meekijken, meeluisteren met de Russen, wat ze deden. Kan een van jullie dat verklaren, Harmen? Hoe zit dat precies?
Nou, wat je daar ziet is dat de Russen, en gelukkig kan ik zeggen, dat die hebben de cryptografie, hebben zij in hun communicatie onvoldoende op orde. En dat geeft ons, met name dan Oekraïne in dit geval, waar we weten natuurlijk dat de Amerikanen op de achtergrond daarin meehelpen en meedoen, geeft ons een voorsprong. Want wij hoeven die decodering niet meer toe te passen. En dit geeft ook het belang aan van het hebben van goede cryptografische oplossingen voor bijvoorbeeld defensie, omdat je dan op een manier kunt communiceren die niet afgetapt kan worden, waardoor locatie van troepen, de commando's die gegeven worden, et cetera, dat die niet bekend zijn bij de tegenstander.
En de Russen, hebben die hun strategie inmiddels aangepast of gewijzigd, Ronald?
Nou, voor zover dat uit het publieke nieuws bekend raakt, krijg je de indruk dat ze er wat aan proberen te doen. Maar dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 zo opgelost. Ik zou er graag nog wel aan willen toevoegen dat mijns inziens de zwakte niet alleen zit in het gebruik van gebrekkige cryptografie, maar ook in het feit dat alle grote bewegingen van mensen en materieel allerlei digital footprints achterlaten, die met satellieten, drones en andere technische hulpmiddelen ook achterhaald kunnen worden. Bijvoorbeeld voor geolocatie. En ik denk dat het succes hem vooral zit in de combinatie van methodes. En misschien niet alleen in omzeilen van gebrekkige cryptografie en of het breken van gebrekkige cryptografie, maar ook het inzetten van satellieten en dergelijke.
Ja, dat is wel een essentiële toevoeging. Maar als je minder van die afdrukken wil nalaten, kun je daar iets aan doen ook? Kun je zorgen dat je er ook minder nalaat?
Ja, je zou eigenlijk zeggen dat je daar in principe een methode voor covert communication voor nodig zou hebben. En dat zal in sommige gevallen ook wel gebeuren. Maar grote legers die bewegen, die moeten communiceren. Die geven elektromagnetische straling af. En die kan opgevangen worden, zelfs op grote afstand. En kan met driehoeksmeting en dergelijke gepinpoint worden. Dus dat speelt denk ik ook een rol.
En cyberaanvallen, daar hebben we nog niet direct over gesproken. Mag je die ook hier onderscharen? Vallen die onder dit verhaal waar wij het nu over hebben?
Indirect wel. Het heeft niet zoveel te maken met cryptocommunicatie. Waar het wel mee te maken heeft, heeft dat ransomware aanvallen. Hè, als je hem even vernauwt naar ransomware. Dat zorgt voor een versleuteling van bestanden. Dus dat is eigenlijk ook op een soortgelijke manier. Hè, wordt dan wiskunde toegepast om de bestanden op verschillende servers zo te versleutelen. Hè, en de sleutel geheim te houden. Dat alleen maar bij het betalen van bitcoins of wat dan ook. Dat er een sleutel vrijgegeven wordt waardoor je weer tot je bestanden kunt komen.
Nu is een volgende stap, een volgende fase ook wel, dat je wil streven naar strategische autonomie, ook op dit gebied. Hoe autonoom zijn we nu?
We zijn op dit moment beperkt autonoom. En dan heb ik het over Nederland, heb ik het ook over Europa. We zijn zeer afhankelijk van Verenigde Staten, van een aantal andere beperkte partijen. En ik denk dat die stap om die te gaan zetten, dat een hele belangrijke is. Als je hebt over bijvoorbeeld het afluisteren, we hadden het al even over. Hè? Angela Merkel is op een gegeven moment afgeluisterd door de Verenigde Staten. Dat zijn gewoon zaken die je moet jezelf als land afvragen, willen we dat? En op het moment dat je zegt, nee, dat willen wij niet, dan moet je ervoor zorgen dat je niet afhankelijk bent van cryptografische oplossingen van de landen die jij dus zelf niet vertrouwt. Het kunnen wel vrienden zijn, maar dan nog zit daar een gelaagdheid in.
Dit doet ertoe, hè? Want ik herinner me ook dat we het in het begin, omdat mensen natuurlijk, dat is altijd, als je er geen verstand van hebt, wordt er wat lacherig op gereageerd. Dat was het ook. Maar dit heeft natuurlijk enorme consequenties dat kan. En bovendien, dit heeft ook met geopolitiek te maken, dat gebeurde. Dat Merkel en duidelijk die Amerikaan afgeluisterd kon worden. Dat de autonomie weg was. Dat is dus ook een geopolitieke strijd. Die is nog niet richting oplossing. Of zit daar nu wel iets?
Nou, wat je nu ziet is, dit is een veel breder vraagstuk dan alleen maar cryptografie. Dit gaat ook over de hele NAVO en het Europa op eigen benen kunnen staan. We hebben natuurlijk gezien met de verkiezing van Trump toen de tijd dat er een terugtrekkende beweging uit de Verenigde Staten was. Vanuit de NAVO veel minder aandacht daarvoor. Nu met Biden is dat gelukkig weer op zijn retour, maar wie weet wat er gaat gebeuren. Dus de strategische autonomie discussie is een veel breder vraagstuk. Wij horen op een aantal vlakken, chipindustrie, et cetera, horen we meer op eigen voeten te gaan staan. En cryptografie is daar een subonderdeel van.
En op dit gebied is er een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt. Iets waar we ook ons moeten voorbereiden, of misschien al aan het voorbereiden zijn, namelijk de quantumcomputers.
Quantumcomputers gaan de grootste technologische revolutie worden van deze eeuw. Dat zeggen alle experts. En iedereen wil meedoen, want als je niet meegaat in de quantumrevolutie, ja, dan kan je succes eigenlijk wel op je buik schrijven.
Dit kan overdreven zijn of kan volledig waar zijn. Hier wat hier in 11 seconden gezegd wordt, Ronald. Is dit waar wat hier gezegd wordt?
Nou, in zover de cryptografie betreft en het gebruik daarvan voor, ik zal maar zeggen, high security toepassingen, is het feit dat die dreiging er is en dat het een niet-triviale kans heeft om de komende 10, 20 of misschien 50 jaar bewaarheid te worden, is voldoende om ervoor te zorgen dat we nu cryptografische systemen ontwikkelen die daar bestand tegen zijn. Dus eigenlijk voor de cryptografie, de nieuwe cryptografie, de nieuwe standaarden die nu onder ontwikkeling zijn, is de vraag eigenlijk irrelevant wanneer dat gaat gebeuren. Het feit dat die dreiging er is, dat het in principe waar kan worden, is voldoende om tot die actie over te gaan.
Dan is het wel goed om te weten wat het precies is, wat behelst het, wat is die quantumcomputer en waarom is die zo belangrijk?
Nou, een quantum computer is een principe dat al zeker in de begin jaren 80 van de vorige eeuw bedacht is en bestudeerd is. En de relevantie van dat principe voor de cryptografie werd in de jaren 90 duidelijk toen Peter Shor in de Verenigde Staten liet zien dat in principe met een quantum computer het RSA-cryptosysteem, dat gebaseerd is op de moeilijkheid van het factoriseren van hele grote getallen, van honderden cijfers decimaal, dus het ontbinden in de priemfactoren daarvan, dat in theorie efficiënt zou moeten kunnen op een quantumcomputer. En in de ontwikkeling daarvan is van die computer, die is nog steeds onder ontwikkeling. En
in
dat
een ontwikkelingsfase, maar dus wel een hele extreem snelle computer.
Nou, dat is in ieder geval een computer die bepaalde specifieke berekeningen die betrekking hebben op de huidige cryptografiestandaarden veel sneller kan oplossen dan de klassieke computer.
Ja, en dat betekent dus een aardverschuiving of niet? Als iedereen straks of wij straks van deze kant een computer op dit terrein ook gebruik kunnen maken?
Als die, kijk, wat er gebeurt is dat sinds 2016 heeft de Amerikaanse NIST, de National Institute for Standards and Technology, een wereldwijde als het ware competitie uitgeschreven om nieuwe cryptografiestandaarden te ontwikkelen met methodes die bestand zouden moeten zijn tegen een quantumcomputer als die er eenmaal in volle glorie als het ware zou zijn. En dat proces is heden gaande. We verwachten een conclusie van dat proces later dit jaar. En dan zullen er één en waarschijnlijk meerdere standaarden beschikbaar komen die dan uitgerold zullen moeten gaan worden.
En is hier de Amerika ook de voorloper, degene met de grootste voorsprong wereldwijd?
Ja, kijk, dat is dus misschien een misverstand. Hè? Het is wel een competitie die uitgeschreven is door de National Institute for Standards and Technology. Maar het is een competitie waar wereldwijde deelname aan is van experts in cryptografie, zowel uit de academische wereld als ook uit de industrie. Dus die vertalen de ontwikkelingen uit het wetenschappelijke cryptografie van de afgelopen decennia naar praktische methoden voor cryptografie die bestand zou moeten zijn tegen de quantumcomputer. Dus dat is, hoewel het klinkt als een Amerikaans iets, is het een wereldwijde effort.
Ja, een wereldwijde effort waar je dus ook niet in die termen over moet denken welk land loopt voor. Dit zijn allerlei landen bij elkaar die gezamenlijk optrekken.
Inderdaad, dus dat zijn die proposals die ingestuurd zijn, die zijn door consortia gemaakt die multinationaal zijn. Alle methodes zijn gewoon open en bloot beschreven, worden in de wetenschappelijke literatuur geanalyseerd, et cetera. En daar is op zich niks geheim aan. En daarbij sluit dat eigenlijk een beetje aan bij een opmerking die Harmen net maakte over autonomie en hoe Europa, zou maar zeggen, in ieder geval op het gebied van de information security stappen te maken heeft om meerdere grotere autonomie te verwerven. Dan denk ik dat het onderdeel daarvan wat betrekking heeft op de directe cryptografische methodes, dat zullen over het algemeen standaarden zijn die internationaal ontwikkeld zijn. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat in de praktijk Een secure communication system is veel meer dan alleen het cryptografische algoritme wat er omheen zit. Daar zit hardware omheen, daar zit software omheen, daar zit netwerkconnecties omheen. En zoals in de meeste gevallen die we de afgelopen jaren bekend hebben zien worden over bijvoorbeeld het afluisteren van regeringsleiders en dergelijke, daar is het niet direct de cryptografie, de onderliggende cryptografie die gebroken is, maar de systemen eromheen. En daar zitten over het algemeen de grootste zwakheden. Dus dat is, zou ik maar zeggen, complementair ook aan de cryptografie.
En kun je daar iets over zeggen, Harmen? Hoe je die zwakheden teweer kunt stellen tegen die zwakheden?
Zeker. En ik wil ook nog even wat toevoegen aan het risicoprofiel eigenlijk van waar we tegenaan lopen met de quantumcomputer. Want je zou kunnen zeggen, joh, dat is iets voor wat misschien in 15 jaar echt zeg maar er zal zijn. Het risico wat je hebt is dat als je nu versleutelde informatie, als je die opvangt als zijnde China bijvoorbeeld, je slaat dat op op een server en je kijkt 10 jaar later, als de supercomputer er wel is, naar die data, een hele hoop data is niet relevant meer. Hè? Denk bijvoorbeeld aan wat troepen tegen elkaar zeggen, et cetera. Dat is allemaal niet relevant meer. Andere informatie, zoals informanten of andere zaken, die kunnen nog steeds na 10 jaar of na 15 jaar relevant zijn. En dat is eigenlijk het grote gevaar van de supercomputer. De huidige algoritmes die we veelal gebruiken, die zijn niet bestand tegen de supercomputer, de quantumcomputer. En als dan op een gegeven moment over 20 jaar onderschepte informatie die nu nog versleuteld is, waar de Chinezen nu niks mee kunnen, als die dan ontsleuteld worden en dat is dan nog steeds gevoelig, dan hebben we een gigantisch probleem. En dat is de reden waarom we nu moeten acteren.
Ja, en dat is heel gevaarlijk, want dat weten we. Dat geldt voor meer problemen. Dan hebben mensen toch een kwadrant en dan staat er aan de ene kant staat dan urgent, aan de andere kant belangrijk. En dit is dan niet urgent. Dus vind je dit belangrijk? Oftewel, met andere woorden, die kun je even wegschuiven. Want dat vinden we. Andere dingen hebben nu voorrang. Dit is pas over 20 jaar. Is dat in deze wereld ook het geval? Of zitten hier nu mensen ook bovenop om te weten dat er een gevaar is over 20 jaar, maar dat je het nu al moet bestrijden?
Het is gelukkig en-en. Maar dit wat je nu beschrijft gaat zeker plaatsvinden. Want het gaat gigantische impact hebben om al die algoritmes, al de software die daar op gebaseerd is, de hardware die daar ook op gebaseerd is, om dat allemaal aan te pakken. En
mag ik het op scherp maar ook even stellen? Stel dat je dat niet doet en dat je denkt, ach, het is pas over 20 jaar, we hebben nu andere dingen aan ons hoofd. Wat staat ons dan te wachten in het ergste geval? Hier kun je ook scenario's neerleggen.
Ja. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat als je ervan uitgaat dat bepaalde informatie intercepted kan zijn, dan gaat dat op een gegeven moment vrij in de openbare sferen, dan wel bij rogue states, gaat dat bekend zijn.
Dat is binnen afzienbare tijd natuurlijk. Dat is in feite heel snel. 15, 20 jaar, dan kan China alle dingen weten van ons die wij niet willen dat ze weten. Dan kunnen ze gebruik van maken, misbruik van maken.
En we hebben het hier net gehad over informanten, maar je moet ook denken aan bepaalde intellectual property van onze eigen parels van de industrie. Denk aan ASML, ASMI, dat soort zaken. Ja. Nou, daar zal een deel van de informatie na 10, 20 jaar echt wel achterhaald zijn, maar een deel wellicht ook niet.
Ja. Ja, zo zie je dus ook dat partijen die, Harmen snijdt uiteraard een uitstekend punt aan, dat die partijen die er echt bij gebaat zijn, die echt vooruit moeten kijken in de toekomst, inderdaad nu reeds ook in Nederland, maar ook in andere landen actie ondernemen. Hè? Dus dat zijn met name partijen die informatie processen en opslaan, waar een geheimhouding van enige tientallen jaren op staat, die moeten volgens het Store Now decrypt later gevaar dat die de mogelijke komst van de quantumcomputer brengt ten opzichte van de cryptografie nu inderdaad aan de slag en zijn op een bepaalde manier ook al aan de slag. Dus,
zijn ook al aan de slag. Dat klinkt dan weer geruststellende.
Nou ja, goed. Ik weet niet. In ieder geval zijn er door alle overheden in West-Europa en waarschijnlijk ook verder buiten, en ook zeker in Amerika, is er awareness. En is men zich in meer of mindere mate reeds aan het voorbereiden op de komst van nieuwe cryptografiestandaarden.
Awareness bij een vrij kleine groep van excellente deskundigen. Waar je zelf ook toe behoort, heb je de indruk dat politici dit ook heel serieus nemen? Dat dit, want bij de politiek, korte termijn gericht als ze zijn, is dit misschien wel een lastig punt.
Op dit moment hoor ik er in de politiek niet veel over praten.
Dat zou wel moeten.
Ik denk dat dat uiteindelijk vast ook gebeurt. Hè? Met name natuurlijk zodra er nieuwe standaarden zijn. Maar bij overheden die zich, delen van overheden die zich uit hoofde van hun taak bezighouden met de veiligheid van het land en met name de digitale kanten daarvan, die zijn al lang aan de slag. En die zullen hopelijk, als de tijd daar is, ook ertoe kunnen bijdragen dat er voldoende middelen beschikbaar kunnen komen om nieuwe standaarden uit te rollen.
Ja, maar goed, die kant van de zaak die lijkt afgedekt. Maar inderdaad, even toch naar jou, Harmen. Die politieke kant is wat lastiger. Hoe krijg je dat? Want dat is natuurlijk, je komt in het lobbycircuit terecht. En het moet maar landen bij politici. En dit is lastig genoeg. En het is ver weg. Dus normaal gesproken denk je een beetje in de hoofden van politici kruipend. Dat laten ze voorlopig even ver van zich af liggen.
Ja, dat is absoluut een gevaar. Gelukkig zijn er in Nederland voldoende onderdelen van de overheid die hier wel absoluut aandacht voor hebben. Hè. Denk aan de geheime diensten van de AIVD, de MIVD. Ja. Die hebben hier zeker aandacht voor. En via hun lobbywerk richting de politiek is hier absoluut wel in ieder geval geld voor. En of de aandacht ervoor is, dat er weer het tweede. Dus die stappen worden gelukkig wel gezet.
Nou, in dit programma in ieder geval was een signaal afgegeven. Ik dank Harmen Dikkers, CEO van Fox IT en directeur van Fox Crypto. En Ronald Kramer, hoogleraar cryptologie verbonden aan de Universiteit Leiden en het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. En wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor.